Goedemorgen allemaal, ook degenen die meekijken vanuit huis. We gaan vanmorgen twee gedeeltes lezen. En eerst is in Jesaja hoofdstuk 55, ga ik enkele versen lezen. En enkele versen uit het Nieuwe Testament. Jesaja 55. Vanaf vers 6 ga ik lezen. Er staat in de HSV-vertaling. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dan gaan we verder lezen in Matteüs hoofdstuk 6, dat is een onderdeel van de bergrede, van de reden die de Heer Jezus gehouden heeft. En dan gaan we een klein stukje van lezen, en wel vanaf vers 30. Ze vallen midden in een hele grote toespraak, waar de Heer Jezus hele belangrijke dingen heeft gezegd. En dan lees ik: als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. Broers en zusters, wij kunnen onmogelijk ons leven overzien. De vraag is al langs gekomen van: hoe lang nog? Er kunnen situaties in je leven zijn waarvan je verlangt dat ze heel gauw over zullen gaan. En je vraagt je elke dag af: hoe lang zal dat nog duren? Er zijn een heleboel dingen in ons leven die we niet begrijpen. In het gedeelte van Matteüs 6, wat we met elkaar gelezen hebben, staat een hele belangrijke vaststelling. En deze heeft me erg getroffen, zeker in de tijd waarin we nu leven. Vers 32 staat: uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. God is een God die weet. God is alwetend, Hij weet alles. En Johannes 3, vers 20, die verwoordt het zo: want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En dan staat erachter: en Hij weet alle dingen. Dat kan aan de ene kant heel bemoedigend zijn, en aan de andere kant heel verontrustend. Psalm 103, vers 14 zegt: want Hij weet wat voor maaksel wij zijn, en blijft bedenken dat wij stof zijn. God weet wie wij zijn. En dat wordt bij uitstek beschreven in de psalm die David geschreven heeft, psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mij zitten en mij opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen en u bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, u weet het alles. U slijt mij in van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, het is te hoog en ik kan er niet bij. Terwijl voor veel gelovigen psalm 139 een lievelingspsalm is en veel troost biedt en geboden heeft, zit er ook een aspect van worstelen in deze psalm. David zegt namelijk in vers 7 en 8, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar, en of legde ik mij neer in de hel, zie u bent daar. God is overal en hij weet alles. Ook de fouten die ik heb gemaakt en de verkeerde beslissingen die ik in mijn leven heb genomen. En dat kan een enorme worsteling zijn. Zeker als je de overtuiging hebt dat je steeds tekort schiet. Aan de ene kant wil je geloven, graag geloven dat er een God is die van je houdt en voor je wil zorgen, dwars door alles heen. En aan de andere kant worstel je met het feit, zal hij niet boos op me zijn? En mag ik er wel van uitgaan dat hij met mijn relatie wil aangaan en dat hij in mijn leven voor me wil zorgen? In de beginperiode, toen ik tot geloof was gekomen, kwam ik veel mensen tegen die niet zoekend waren naar God en het geloof, want ze hadden het al gevonden. En ze worsten ogenschijnlijk nergens mee. En gaven de indruk dat geloven vanzelf ging. Geloven, dat was een feest. Dan kreeg je zegening op zegening. En je hoefde je daar helemaal niet voor in te spannen. Als je maar gelooft, dan krijg je het. En is dat niet het geval, dan is dat je eigen schuld, want dan leef je in zonde, of dan heb je Satan toegang gegeven in je leven. Ze hebben dat misschien nooit zo bedoeld, maar zo kwam het wel op mijn over. Zegeningen heb je zelf in de hand. Maar mijn ervaring was anders. In het begin hele grote vreugde. Diepe vreugde dat ik God had leren kennen toen ik mijn hart voor hem had geopend. Maar het duurde een tijdje en toen begon de grote zoektocht. Een relatie met God bestaat uit voortdurend in je leven zijn aangezicht zoeken. Steeds weer laten zien dat God de belangrijkste persoon in je leven is. Erkennen dat het belangrijk is hoe God over de dingen denkt. En dat is vaak anders dan ik. Steeds weer opnieuw terug naar de basis. Jesaja 55 vers 6 verwoordt het zo. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Je moet zoeken en je moet roepen. En het geweldige, bemoedigende is, God is niet ver weg, God is nabij. Hij is ons in de Heere Jezus op een geweldige manier tegemoet gekomen. Een manier die wij als mensen nooit zouden kunnen bedenken. Hij is als mens naar deze wereld gekomen. Geboren. Mens geworden. Hier op aarde geleefd. En hij is voor ons gestorven. God verlangt naar een relatie. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. God is een roepende en zoekende God. In Genesis 3 zien we al vroeg in de Bijbel. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? God zocht hem. Het is van groot belang van welk beeld hebben wij van God. Wie denken we dat hij is? En ik in mijn leven heb heel lang een verkeerd beeld van God gehad. En dat heeft veel schade veroorzaakt in de relatie die ik met hem had. Want ik dacht dat God een God was die voortdurend boos zou worden als je iets verkeerd deed. Ik dacht dat God een God was die voortdurend zat op te letten waar het fout ging in je leven. En weet je dat Gods beeld is enorm belangrijk in de relatie die je met hem hebt. Want als je God niet belangrijk vindt, dan ga je ook niet op zoek naar hem. Als je denkt dat hij boos op je is, dan doe je dat ook niet. Je bent niet graag in contact met mensen die boos op je zijn. Laat staan God. Je gaat niet op zoek naar God als je het idee hebt dat hij je afwijst. Of allerlei beperkingen oplegt in je leven. Dat hij misbruik maakt van zijn kennis omdat hij alles weet. En voor je gevoel veel te weinig doet. God doorgrondt ons en God kent ons. En God weet alles. Om nog een voorbeeld te noemen op Psalm 147 vers 4 en 5. Hij telt het aantal sterren en hij noemt ze allebei hun naam. Onze God is groot en geweldig in kracht en zijn inzicht is onmetelijk. Ja, dan heb je best een probleem als je dit zo leest. Want Australisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er 70 miljoen, dat is 70 met een getal van 22 nullen, zichtbare sterren zijn. En dat is bijna niet in een getal uit te drukken, daar kun je geen voorstelling van maken. En toch zegt de Bijbel dat God ze allemaal kent. Nou, dat geeft ons, alleen maar moet ons dat beeld geven, God is zo groot, zo onmetelijk, zo bijzonder. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken, dat past niet in ons verstand. Een God die alle sterren kent bij naam, onvoorstelbaar. Weet je wat dus ons grootste probleem is? Wij denken te klein van God. Wij hebben namelijk ook ik, die al bijna 40 jaar een relatie heb met de Heere God. Op grond van zijn genade. Als ik eerlijk ben, moet ik vanmorgen bekennen. Dat ik geen besef heb van hoe groot God is. En dat wist God. En daarom heeft hij ons getoond wie die is en dat heeft hij gedaan in de Heere Jezus. En daarom is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen. God heeft het ons laten zien. God heeft het ons getoond. En God weet dus alles van ons. Alles wat er in ons leven zich afspeelt. Ook alles wat fout gegaan is en alles wat niemand ooit zal weten. En toch verlangt hij naar ons en wil in ons leven betrokken zijn. Waarom? Omdat hij, en dan komt er weer zo'n heel moeilijk woord, onvoorwaardelijk van ons houdt. Wat je ook hebt gedaan, wie je ook bent, waar je ook terecht bent gekomen, wat er ook gebeurd is in je leven. Het heeft Gods liefde niet aangetast. God houdt van je. God aanvaardt je. Al is er bijna niemand op aarde die graag gewild heeft dat je zou komen, God wel. Romeinen 5 vers 8 stelt, maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Dan staat er daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. God heeft ons het kostbaarste wat hij had, heeft hij gegeven. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft voor ons gekozen, hij aanvaardt ons. En dat toont hij iedere dag is een onmetelijke genade die wij niet kunnen begrijpen. Hij weet van ons bestaan. Je kunt wegkruipen. Helemaal, terwijl bijna niemand je ziet. Maar God ziet je. Alleen als wij God willen ontmoeten en willen erkennen dat hij er is, dan moeten we een stap zetten, dan moeten we namelijk van gedachten veranderen. Als je denkt dat God er niet is en je gelooft niet dat hij bestaat, dan kun je ook nooit een relatie met hem aangaan. Maar als je van gedachten verandert, en dat noemt de Bijbel bekering, dan ga je God ontmoeten, dan ga je ervaren dat hij er is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God. En dan komt er iets geweldigs, want hij vergeeft. Veelvuldig. Hoezo die boze God die allemaal met de vinger staat te wijzen, staat te kijken wat je fout doet. Wat staat hier? Want hij vergeeft veelvuldig. Wat een geweldig aanbod. Ontferming en vergeving. Als we erkennen dat we niet zonder God kunnen en dat we niet aan zijn maatstaven kunnen voldoen. Dan gaan we merken dat hij er is. Maar als je dat niet erkent en niet zijn gedachten toelaat in je leven. Ja, dan kun je met God geen relatie aangaan. Maar als je erkent wie hij is. Dan vindt er verzoening plaats. Dan doet hij onze zonde weg, zegt de Bijbel, zover het oosten verwijderd is van het westen. Er staat niet van zover de Noordpool verwijderd is van de Zuidpool. Want dan heb je een begin en een einde. Maar zover het oosten van het westen verwijderd is, daar komt nooit een eind aan. En er moeten heel veel mensen moeten een beeld bijstellen. Die hebben nooit gehoord dat er een God is die van hen houdt, die hen zo lief heeft, dat hij ondanks al de fouten die ze gemaakt heeft, verlangt om met hen contact te hebben. En je gaat niet zoeken als je geen vertrouwen hebt in dat je ook zal vinden wat je zoekt. Ik weet niet of u wel eens wat belangrijks kwijt bent geraakt in uw leven. Dat is in mijn geval nogal eens een keer gebeurd. En dan blijf je net zo lang zoeken, en soms moet je dagen zoeken, totdat je het gevonden hebt. De grote vraag is, wat zoek je in het leven? Zoek je geluk? Zoek je voorspoed? Zoek je gemak? Of zoek je de waarheid? Je hebt, zo beschrijft Matthäus 6, het zoeken van de heidenen en het zoeken van de gelovigen. En het zoeken van mensen die God niet kennen, dat is vooral gebaseerd op het hier en nu. En het zoeken van de gelovigen, zegt Jezus, moet anders zijn. Waarom? Jezus toont God ons als hemelse Vader, die weet wat we nodig hebben en voor ons wil zorgen. Geloof is eigenlijk niks anders dan een keuze tussen boven en beneden. Geloof ik in mezelf en in mijn eigen mogelijkheden? Of geloof ik in mijn maker die alles weet en die belooft voor mij te zorgen? Toen ik dit gedeelte overdacht, kwam er nog een ander aspect naar voren wat mij erg getroffen heeft. Dat is namelijk de term kleingelovige. Dat is een term die de Heer is gebruikt voor zijn discipelen. En dat doet hij verschillende keren. En dan laat hij eigenlijk zien dat hun geloof te klein is. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. Zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heer, red ons, want we vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op, bestrafte de wind en de zee en er kwam grote stilte. Matthäus 8, vers 23 tot 26. En dan in Matthäus 16 gebruikt de Heer Jezus nog een voorbeeld. En Jezus, die dat wist, de discipelen waren namelijk brood vergeten mee te nemen, zei tegen hen, waarom spreekt u met elkaar over kleingelovigen, dat u geen brood meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden u opgehaald hebt? Wat kleingelovig zijn, dat was niet alleen een probleem wat zich voordeed bij de discipelen. Maar je zou toch zeggen, de discipelen die hadden al van alles met de Heer Jezus meegemaakt. Ze hadden water zien veranderen in wijn. Ze hadden een meisje op zien staan uit de dood. Ze hadden gezien dat er een storm gestild werd. Een menigte gevoed werd met een paar broden en een paar vissen. Spectaculaire gebeurtenissen. Maar dat blijkt dus toch niet een garantie te zijn voor geloof. Want de Heer Jezus zegt het verschillende malen tegen elkaar. Tegen de discipelen. En misschien moeten we dat ook wel tegen elkaar zeggen. Je gelooft wellicht dat je in de Heer Jezus verlossing hebt gekregen. Dat je op weg bent naar de hemel. Dat je dat allemaal niet verdient. Maar je geloof schiet tekort om dagelijks te vertrouwen dat God alles weet
en voor je zal zorgen, ook al lijken de omstandigheden dat tegen te spreken. Soms is het makkelijker om te geloven van, Heer, ik heb uw zoon aanvaard in mijn leven. Ik heb geloofd dat hij voor mijn zonde is gestorven, dus ik ben op weg naar de hemel. En als er een grote moeilijkheid in ons leven zich voordoet, dan vinden we het heel moeilijk om diezelfde God te geloven dat hij dat gebruikt en voorzien zal, zodat het straks voor ons het beste zal zijn. Hoe meer we gaan beseffen wie God is en wat hij voor ons gedaan heeft en hoe hij naar ons verlangt, als je dat gaat proeven met je hart, dan blijf je zoeken. Dan wil je de waarheid in je leven. Dan wil je de waarheid over je omstandigheden, maar bovenal wil je de waarheid over jezelf. Dan blijf je zoeken. Dan ga je steeds meer beseffen dat wij volledig afhankelijk zijn van de Heere God. Wij zijn niet afhankelijk van onze kennis, wij zijn niet afhankelijk van ons doorzettingsvermogen. Nee, wij zijn volledig afhankelijk van de Heere God. En dat ga je door de jaren heen, ga je dat leren. Dan ga je leren om je eigen gedachten, je eigen principes in te gaan leveren en daar Gods gedachten voor in de plaats te gaan zetten. En dan ga je merken dat Gods gedachten die gaan werken. En als je daar de smaak van te pakken krijgt, dan wil je meer, dan blijf je zoeken. Dan zoek je op de duur niet meer naar je eigen geluk en welzijn, nee, dan zoek je naar de waarheid. Want dan heb je ondertussen geleerd dat de waarheid, die maakt je vrij. En wie wil er nu niet vrij zijn? Wie wil er nou niet vrij zijn en los van de omstandigheden, los van je eigen beslommeringen en dat je weet, die koers wil ik varen. En God die gebruikt juist omstandigheden, zodat we vanuit het juiste perspectief gaan leven. En juist moeilijke omstandigheden leren je dat je totaal afhankelijk bent van de Heere God. Ik las gisteren nog een verhaal. En je kunt het geloven of niet, maar er was een voorganger in Amerika die buiten zijn schuld om een scheiding moest meemaken. En door die scheiding verloor hij ook zijn bediening, verloor hij zijn huis, zijn kerk, zijn vrouw, zijn kinderen in eerste instantie. En hij wist niet wat er gebeurde. God, waar bent u nou? Hij moest leven in zijn auto. Hij had 4 staten verder wel de vader en moeder op kunnen bellen om hulp, maar dat vertikte hij. Op een gegeven moment had hij niks meer te eten. Dan stapte hij uit zijn auto. Liep hij over de stoep. Heer, waar bent u nou? Heer, waarom maak ik dat nou mee? Heer, ik heb wel fouten gemaakt, maar u weet dat ik niks aan die scheiding kan doen, dat mijn vrouw er vandoor is gegaan. Heer, waarom moet ik zo leven? Heer, ik heb niks om te eten. En hij kijkt naar beneden op de stoep. En er ligt een briefje van $20. Nou ja, dat is misschien iemand verloren. Een paar dagen later is die $20 op. Rijdt hij weer naar diezelfde straat. Dan gaat hij weer op de stoep lopen bidden. Op een gegeven moment kijkt hij om zich heen en ziet hij een briefje van $10 liggen. En op het dieptepunt van zijn leven gaat hij merken, en dat is de eerste aanzet dat hij gaat beseffen, ik ben volledig afhankelijk van God. Juist door die omstandigheden was hij een heel succesvolle voorganger. Hartstikke populair. Alles ging tot dat moment zeer voorspoedig in zijn leven. En ineens raakt hij alles kwijt. En nu, jaren later, schrijft hij in datzelfde boek, ik had het niet willen missen. Want het heeft me laten zien wat het betekent om volledig afhankelijk van God te willen zijn. En wat een zegen is dat in je leven. En die omstandigheden, dus later is het weer helemaal goed gekomen in zijn leven. Maar hij kan dit nooit meer vergeten. En hij heeft geleerd dwars door de omstandigheden heen dat het belangrijkste is voor een gelovige dat hij beseft dat je volledig afhankelijk bent van de Heere God. En als je dat erkent, dan kun je ook ontvangen. En hij wil de Heere God je zegenen, want hij weet precies wat je nodig hebt. Het zijn alleen niet omstandigheden die uiteindelijk bepalen hoe we leven. Nee, het is ons eigen hart. Het zijn de keuzes die we zelf maken. De Heere Jezus geeft hier in de bergrede, is een grote liefde zonder ons te veroordelen, een duidelijk advies hoe we als kinderen van God in het leven moeten staan, ook in 2020. Je moet namelijk kiezen wie je wilt dienen. Wil je jezelf dienen, wil je mensen dienen of wil je God dienen? En heel de bergrede loopt een hele duidelijke scheiding. Zeker in de gedeelte van Mattheüs 6. Aan de ene kant zie je mensen die een schat zoeken op de aarde. Aan de andere kant zoeken mensen een schat in de hemel. Er wordt ons steeds een keuze voor gehouden. En mensen die God niet kennen, die leven alleen voor het lichamelijke. Die zoeken hun zekerheid in het hier en nu. Maar owee, als dat bedreigd wordt, dan worden ze opstandig. Dan worden ze, nou ja, dat zien we om ons heen. Wat de letterlijke betekenis van bezorgd zijn is zekerheid willen hebben over iets waarvan de zekerheid niet bij de mens ligt. Maar waar ligt die zekerheid dan wel? Die zekerheid ligt bij God, bij de schepper van hemel en aarde die alles weet. En hij heeft een plan. En het is geen willekeurigheid of toevalligheid dat je hier bent. God weet van je bestaan. En God wil voor je zorgen. Maar de prangende vraag van morgen is, mag hij dat ook? En wil je afhankelijk zijn van de God die alles weet? Die keuze moet je maken. En heel veel mensen gaat dat veel te ver. En die willen eigenlijk, ook al geloven ze wel dat ze naar de hemel gaan, willen ze toch hier op aarde nog precies alles op schema hebben en op route. En willen er allemaal zelf voor zorgen. Terwijl God aanbiedt om voor ons te zorgen. En dan moet je net zoals die voorganger in Amerika, misschien door moeilijke omstandigheden heen, tot de keuze komen. Heer, ik wil het zelf niet meer verzinnen, ik wil het zelf niet meer regelen, wilt u het alstublieft doen? En ik ben die 40 jaar dat ik een relatie heb met de Heere God door vele moeilijkheden gegaan. En het begin van de relatie werd gekenmerkt door boosheid en dat had ik eerst niet in de gaten. Maar ik was heel boos op God. En als je boos bent op iemand, dan zei ik al, dan ga je hem niet zoeken en dan wil je eigenlijk ook geen contact met hem. En die boosheid die zat heel diep van binnen verstopt. Want ik had gedacht dat God een andere weg met me zou gaan dan dat hij ging en daar was ik heel boos over. En in zijn grote genade is die boosheid naar buiten gekomen. En heb ik het mogen erkennen en heb ik die boosheid mogen opruimen. En af en toe steekt hij nog wel eens de kop op. Maar dan mag je zien dat God door die 40 jaar heen steeds opnieuw zijn genade heeft getoond. En is er elke dag geweest. En er zijn momenten geweest dat ik totaal niet wist als ik ergens moest spreken wat ik moest gaan zeggen. Maar hij heeft me nooit in de kou laten staan. En ook in mijn gezin zijn er dingen gebeurd waarvan je nou zou zeggen, ja, dan had je toch die God wel vaarwel gezegd. Nee, juist niet. Want door die omstandigheden heen heb ik geleerd, een klein beetje al, wat het betekent om afhankelijk van God te mogen zijn. En wat voor zegen dat voorbrengt. Maar geloof je dat God weet dat je bestaat? En geloof je dat hij voor je wil zorgen? En weet je wat nou de belangrijkste sleutel is in de bergrede, in het gedeelte wat de Heer Jezus aan ons heeft verteld? Dat staat maar, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En daar komt die afhankelijkheid heel praktisch in naar voren. Je moet het niet bij mensen zoeken, je moet het niet in de eerste plaats bij een gemeente zoeken, je moet het in de eerste plaats bij de Heere God zelf zoeken. Heer, hier ben ik, heb het niet en ik kan het niet, maar ik wil het graag van u ontvangen. Ik wil u de eerste plaats geven in mijn leven. Ik wil u vertrouwen, ik wil het alleen van u verwachten. En dat vertrouwen was in het begin van mijn geloofsleven erg beschadigd. Ook door mensen om me heen, dat later bleek dat dat allemaal niet zulke zegevierende gelovigen waren, want er kwamen allemaal dingen in hun leven naar boven die niet klopten, maar dat kon ik in eerste instantie niet zien. En dan raak je teleurgesteld, want je gaat te veel naar mensen kijken. Op de duur door schade heen heb ik gezien wat het betekent om de Heere God te leren vertrouwen. Om te geloven wat als Hij iets zegt dat het ook waar is. Dat zijn gedachten kloppen, al snap ik er niks van, al zijn die gedachten veel hoger dan die van mijzelf. Als ik die gedachten vertrouw, dan kom je goed uit. Dan gaat het kloppen. Maar ik moet leren door schade en schande tot op de dag van vandaag. Dat ik eerst het koninkrijk van God moet zoeken, eerst Gods belang. En dan zal ik merken dat mijn eigen belangen, die komen best wel aan de orde. Daar gaat God op een geweldige manier voor zorgen. Maar ik moet Hem de eerste plaats geven in mijn leven en ik moet voortdurend terug naar die basis. Ook al volg je de Heer al heel lang, je moet voortdurend, moet je weer beseffen. Nee, ik moet eerst het koninkrijk van God zoeken. Niet nadat ik van alles geprobeerd heb, nee, eerst. Heer, het gaat om u, uw maatstaf is leidend. Het gaat om uw belang. Geen geloof in de zichtbare dingen rondom ons, maar geloof in wat u gesproken heeft. Uw woorden zijn de maatstaf. En het woord is niet alleen een stukje theorie, is niet een keer gesproken, nee, dat woord is vlees geworden. Dat woord is zichtbaar geworden. Dat woord is naar deze wereld gekomen. En de Heer Jezus is alles wat God te zeggen heeft. In de Heer Jezus wordt zichtbaar wie God is. Iemand die alles weet en toch van je houdt. Die als je zijn zoon aanvaardt, een geweldige positie aan je geeft in hem. Hij ziet dan de Heer Jezus in je en hij ziet je volmaakt. En hij ziet niet je zonde, want hij ziet de Heer Jezus in je. En toen ik tot geloof kwam, dacht ik dat ik me heel erg in moest spannen om een goede christen te zijn. En ik heb het op vele manieren en op vele malen geprobeerd. En daar heb ik mee ontkend dat de Heere God mij al volmaakt zag in zijn zoon. En op een gegeven moment heb ik dat gelukkig door genade ontdekt. Ik hoef niet op in allerlei bochten te wringen. Nee, de Heere God ziet mij volmaakt in zijn zoon. En ik mag vanuit die positie leven, elke dag weer opnieuw. Niet meer mijn kracht en mijn slimmigheden, maar de Heilige Geest die door me heen werkt en die Gods plannen zichtbaar maakt in mijn leven. En mijn karakter en gezindheid die moeten veranderen en de Heilige Geest wil me daarmee helpen, want ik kan dat niet in eigen kracht. En als ik eerst God daarbij zoek, dan mag ik ook ervaren dat ik daar hulp bij krijg. Maar wel is de voorwaarde dat ik ervoor kies en aan het zoeken ga. Nogmaals, je vertrouwen gaat groeien als je merkt dat Gods woord werkt. Ons geloof werkt, maar niet op onze manier, maar op zijn manier. En de sleutel is, zoek eerst, dat is een blijvende keuze. Ook al ken je de Heere God al jaren, dit blijft steeds weer voortdurend de eerste prioriteit. Heer, ik zoek u. Ik erken dat ik totaal afhankelijk ben van u. Niet mijn woord, maar zijn woord. En weet je wat nou je tot de juiste keuze brengt? Wat je steeds weer stimuleert om te gaan zoeken? Dat is geen angst en geen schuldgevoel. Als je bang bent voor God, dan ga je niet zoeken. Als je angst hebt, als je je schuldig voelt, dan wil je er niks mee te maken hebben. Hoe word je nou getrokken om belangrijk te vinden wat God vindt? Weet je waardoor? Niet door dwang, niet door manipulatie, niet doordat je zo opgevoed bent. Maar als je gaat ontdekken hoe lief God je heeft. Zonder verborgen agenda en zonder bijbedoelingen. Als je iets mag gaan proeven in je leven van die liefde van God. Onvoorwaardelijk, niet te meten, niet te bevatten. Als je steeds meer gaat beseffen wat Hij in Christus voor je gedaan heeft, dan wil je zijn plan en zijn wil belangrijk vinden. Veel belangrijker dan wat er hier op aarde zich afspeelt. Er zijn mensen, ook gelovigen, die laten zich nu al maanden door dat virus heersen. Ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed en ze laten er heel een dagelijks leven mee bepalen. Dat is heel fout. God wil je leven bepalen. God wil voor je zorgen. God staat boven de omstandigheden. Hij heeft de regie. En je moet beseffen, we zijn op doorreis. En dit dan, dat dit zou gebeuren is al voorspeld in de Bijbel. Dat hoort bij de eindtijd. Maar wij zijn op doorreis. Het mooiste moet nog komen. Maar onze gedachten zijn niet automatisch Gods gedachten. En hoe ik over de kwestie denk is niet belangrijk. Hoe denkt mijn hemelse vader erover? Hij weet alle feiten. En nou, tot slot stop ik weer met de tekst als het ware waar ik mee begonnen ben. Dat we een hemelse vader hebben. Dus een vader, hè? Niet een afstandelijke God, maar een vader. En nog wel een hemelse. Die weet wat we nodig hebben. Hij is er al voordat wij ontstonden. Hij is er altijd geweest. Hij die zo groot is, zo machtig, zo dat wij dat totaal niet kunnen bevatten. Hij heeft zich vernederd. Hij is naar deze wereld gekomen als mens. Dat gaan we de komende tijd weer herdenken. Dat is iets wat wij totaal niet kunnen beseffen, omdat we niet weten hoe groot God is. God is zo supergroot dat wij dat niet kunnen bevatten. En die God is mens geworden. Waarom? Om ons te redden, omdat hij ons lief heeft. Dat was een enorme vernedering, een enorme beperking. Maar we mogen bemoedigd zijn. Die God die kwam naar deze wereld, kwam ook voor u en mij. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Amen. Laten we samen bidden met elkaar. Vader in de hemel. Dank u wel. Dat u een God bent. Die alles weet. Dank u wel dat u ons kent. Dat u precies weet wat we hebben meegemaakt in ons leven. Dat u precies weet op dit moment wat er speelt in ons leven. Dat u precies weet hoe we over de dingen denken. Ook over onszelf. Maar ook over u. En dat u ons niet afwijst. Maar dat u zegt, ik hou van je. Zoveel. Dat ik mijn eigen zoon naar deze wereld heb gestuurd om jullie te verlossen. Om elke zonde die je gedaan heeft, om die te betalen. Heer, wij hebben niet naar u gezocht, maar u zocht ons. Wij waren er niet op uit om u te ontmoeten, maar u wel. En daar wil u hartelijk voor danken. We willen u danken dat we mogen komen zoals we zijn. Of we dit nu vanmorgen horen of thuis zitten of later op YouTube bekijken. U zegt tegen ons, ik hou van je. En ik verlang naar je. En ik wil je heel maken. Ik wil je hart aanraken. Ik wil daar dingen uit wegnemen die daar niet horen. Ik wil de waarheid in je leven planten. Ik wil je vrijmaken. Ik wil je genezen van binnenuit, van alle afwijzing, van alle verwerping, van alle dingen die in je leven zijn gebeurd, die je beschadigd hebben. U bent onze hemelse Vader en u weet wat we nodig hebben. U weet wat er morgen en overmorgen gaat gebeuren. U weet misschien dat onze baan op het spel staat. U weet misschien dat er in ons huwelijk enorme problemen zijn. Of in de familie. Of in andere omstandigheden, misschien dat er iets in ons lichaam zich afspeelt wat we misschien nu zelfs nog niet weten. U bent overal van op de hoogte. Heer, wil ons mensen maken die niet het zelf allemaal proberen uit te vinden, maar die ervoor kiezen om volkomen afhankelijk van u te zijn. En dat elke dag te beleiden. Heer, wij hebben het niet, wij kunnen het niet en we weten het niet. Heer, wij willen u zoeken, wij willen u als eerste zoeken, wij willen het van u verwachten. We willen uw gedachten planten in ons hart. We willen ons eigen denken onderwerpen aan dat van u. We willen uw woord, Heer, die toegang geven in ons leven die u toekomt. Heer, wilt u dat uitwerken door de kracht van uw Heilige Geest. En dank u wel dat u weet, Heer, wat er nodig is en dat u zal voorzien. Want dat heeft u beloofd. Maar u voorziet dat niet op onze manier, u voorziet dat op een eeuwige manier, op een de meest beste manier. Heer, help ons om ons verstand te onderwerpen. Help ons om onze wil aan u te onderwerpen. Help ons om ons lichaam, Heer, ter beschikking te stellen als een levend heilig offer. Dat we bereid zijn om daar te gaan waar u ons zendt. Heer, wilt u dat uitwerken in ons leven? Dat vragen u uit genade. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Amen.